86, eerste gedeelte.
Vanavond natuurlijk weer gastspreker, u kent het verhaal. Deze keer Dominicaan, ongeveer 1500, zoiets. In zijn tijd een beetje geleerde, handschriften, klassieken, van zeevaartkunde. Rare combinatie in een klooster. Maar ja, waarschijnlijk had hij een hoop stellingen waar hij geen land mee kon bezeilen. Toen ik hem vroeg, waar ga je over praten? Toen zei hij, ja, waar kun je anders over praten? Laudate Dominum. Ik zeg, ja, maar we moeten geen preek hebben. Toen zegt hij, als je de waarheid zegt over het leven, dan prijs je de Heer zonder te preken. Toen dacht ik ook bij mezelf, ik wou dat vele predikanten in mijn tijd dat hadden geweten. Maar goed, we zitten dus eigenlijk met het idee van ja, het leven. Het leven is een verschijnsel, weten we allemaal. In die periode denk je allemaal dat je heel wat bent, als je leeft. Dan denk je dat je doodgaat en dat je niemand meer bent. En dan ontdek je dat je minder bent dan je had gedacht, maar meer dan je had kunnen verwachten. Dat is een heel eigenaardig procedé. En als je dan realiseert dat er één kracht is, waar al die dingen uit voortkomen, ja, dan wordt het toch wel een beetje interessant, hè? Want ik weet niet of onze ex-geestelijke, hoe zou ik hem toch maar noemen, dus de neiging zal hebben om zeer vroom te zijn. Maar voor alle zekerheid zou ik het tegengif alvast willen vinden. Want kijk, aan vroomheid hebben we niets. Als alles uit God is, is de atoombom ook uit God. En de vervuiling van de Rijn ook uit God. De mensen doen het wel, maar God maakt het mogelijk. Dus dan zitten we eigenlijk in een situatie waarbij we moeten zeggen, ja, is het nou goed of is het kwaad? De meeste mensen zullen zeggen, ja, maar is het toch erg? Vermoedelijk denkt God, ach, als ze het zo niet verstandig genoeg kunnen redden, laten ze elkaar maar uitroeien. Dan kunnen ze ergens anders opnieuw beginnen. Dat heb je bij een groot bedrijf ook. Als een vestiging het niet doet, nou ja, hef je hem op. En de arbeidnemers, die hevel je zoveel mogelijk over naar andere bedrijven. En er zijn nogal wat levende vormen in de kosmos, waar je toch heel aardig bewust bij kunt worden. Dus, ja, ik denk zo dat een God loven eigenlijk gewoon is kijken naar het bestaan. Dat is nou bijvoorbeeld Sinterklaas. Het zou eigenlijk meer de krokusvakantie moeten heten. Maar ja, goed, Sinterklaas is voorbij gegaan. De middenstandsbaard is uitgewapperd. En langzaam maar zeker draaien we naar het kerstfeest toe. Ik hoor het weer overal zingen. Stille nacht, heilige nacht. Al wat er verder bij hoort. De herdertjes die zich het Lazarus liggen te nachten. En al die dingen meer. En dan denk ik wel eens, ja mensen, maar weten jullie waar jullie eigenlijk mee bezig zijn? Het hele kerstfeest is ontstaan juist uit de midwinterzonnewende. En dat is eigenlijk een Keltisch-Germaans gebruik. Maar omdat dat een eredienst was aan de herrijzende zon, hebben ze eigenlijk van Jezus hebben ze een soort herrijzende zon gemaakt. Het licht wordt op aarde geboren en dan krijg je Pasen erbij. En dan uit de schijnbare dood is hij opgestaan. Zoals Balder uiteindelijk gewond door Loki's twijg, de mistletoe, wel in de onderwereld vertoeft, maar elk jaar weer naar buiten komt om het leven opnieuw te geven. Het kerstfeest is eigenlijk ook het feest van de continuïteit. De meeste mensen lopen eroverheen. Die zijn druk bezig met advent. Er zijn zelfs mensen, niet waar, het zijn echt adventsmensen. die de hele advent leven van het venten van adventskransen. Al die mensen bij elkaar, die zijn dan bezig met de voorbereiding. Dit is de tijd van de profeten. En dit is de tijd van dat. En dat was de aankondiging aan Maria. Ja, tegenwoordig hebben ze er gewoon een buisje voor, een beetje urine erin schudden, je kunt zien. Maar daar hadden ze nog een engel nodig. Op die manier hebben ze eigenlijk de werkelijkheid een beetje vervalst. De eeuwige kringloop van het jaar. Maar ook de kringloop van de ziel. De ziel die haar eigen wegen gaat en die probeert elke keer weer voor zich een gestalte te vinden waar ze nou werkelijk helemaal deel aan kan hebben. Lukt natuurlijk nooit hoor. Tenminste niet op aarde zover ik weet. Op een enkeling na. Maar goed, je zoekt naar een gestalte, naar een vorm, naar een mogelijkheid. En wanneer je dan zogenaamd doodgaat, heb je een hoop bijgeleerd. En dan kun je veel meer dingen zien. Je zou het zeggen, je gaat de stof in om vakkennis op te doen voor het begrip in de geest. En dan zit je een tijdje in die geest, ga je niet meer verder. Nou, hupplakee, ga je terug naar de wereld, weer bijleren, net zolang tot het niet meer nodig is. En als het niet meer nodig is, dan houdt het ook nog niet op. Want dan ga je weer op een andere manier werken. Meestal eerst met de materie en met de levenskrachten. Daarna ga je in geestelijke werelden voornamelijk werken. En uiteindelijk, ja, dan verdwijn je een beetje uit zicht. Ik dacht dat we, juist wanneer die dagen nou komen van Kerstmis. Ik gun u uw kerstboom, overigens ook een heel heidens motief hoor. De eeuwig groene boom, het altijd bestaande jaar, weten de meesten ook niet. En de lichtjes in de boom, je denkt allemaal kaarsen met Kerstmis zijn gezellig. Of brandgevaarlijk, dus neem ze van een bekende fabriek in het zuiden des lands. Maar die lichtjes, die staan eigenlijk in die kerstboom om aan te geven wat er voor krachten zijn. Het is de kracht van het licht die herboren wordt, dat wordt gevierd. En daarom moet je er ook niet, zoals ze zeggen, 16 of 15 van die kaarsjes inzetten. Oorspronkelijk hoorden er 7 kaarsjes in. Die 7 kaarsjes vertegenwoordigen de planeten die tezamen het leven op aarde mede mogelijk maken. En dan zat er wel een grote ster meestal bovenop, die het licht dus ving van al die kaarsen. En dat stelde dan de zon voor. Ja, je erover nadenkt, is eigenlijk krankzinnig. Vroeger was het een hele religieuze plechtigheid. Het kappen van de boom zelf, dat was al een heel ritueel. En tegenwoordig sta je alleen maar af te dingen als je de kans krijgt. De rest, nou ja, die wordt met nieuwjaar wel verbrand. Maar het leven zelf houdt niet op. De schijn van het leven houdt op. En in dat leven heeft alles zijn zin en alles zijn betekenis. Je kunt niets uitzonderen. Je kunt niet zeggen, ja, mijn ziekte is verkeerd. Nee, ziekte heeft ook zijn zin. Je kunt niet zeggen, werken is erg of lastig. Het kan wel zo zijn. Maar het heeft zijn betekenis. Het geeft inhoud, het geeft zin aan je bestaan. Ze kunnen tegen je roepen, ja, maar dan moet je bezig zijn met het leven na de dood. Mag ik u eens wat vragen? Als u nou bezig bent met een ingewikkelde som bijvoorbeeld, het optellen van een rijtje, hè? Maar heel wat getallen. Kunt u dan meteen bezig zijn met iemand over het weer buiten? Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die kunnen. Zo is het met leven ook. Je moet niet bezig zijn met hierna, Hans. Je moet bezig zijn met het hier. Al het andere hoort erbij. Alles bestaat uit de goddelijke kracht. Alles is deel van de goddelijke kracht. Best. Maar dan moeten we ook al die dingen aanvaarden zoals ze zijn. En dan moeten we er voor onszelf steeds het beste maken van datgene wat nu voor ons beheersbaar is. Er zijn een hele hoop predicaties die erop neerkomen achter de mens wikt en God beschikt. Dat kan wel waar zijn. Maar als de mens wikt moet hij toch wel proberen om te beschikken ook, dacht ik. Nou, dat is heel gek. De meeste mensen wikken wel, maar ze wegen niet. Alleen als het om andermans geld gaat. Dan wikken ze en dan handelen ze. Wij moeten gewoon begrijpen, elk ding is zinvol. Elk gebeuren, elk beleven. Het is niet altijd even makkelijk, het is niet altijd even prettig, maar het heeft gewoon zijn betekenis. Zonder dat zouden we niet kunnen worden wat we uiteindelijk worden wanneer we aan de andere kant komen. Maar tenminste, zo noemt u het. Als ik het over de andere kant heb, denk ik aan u. En dan doe ik dat meestal met medelijden, totdat ik denk, nou ja, 1, 2, 3 in godsnaam, daar gaan we weer. God loven, ja, ik vind het hoort er ergens wel bij. Maar niet in de zin van zware gezangen zingen en zo. Trouwens, ik denk dat als vader tijd nog God was, de eerste kinderen die hij op zou vreten, degene zijn die over een psalm een half uur weten te zagen. Nee, het is gewoon de erkenning. Overal is leven, overal is de kracht, overal is God. En dan, ik weet niet of onze gast ermee eens zal zijn, maar laat ik het dan toch maar zeggen, u bent ook deel van God, natuurlijk. Waarom zou u het niet zijn als alles uit God is, bent u het ook. Maar als u het God bent, bent u deel van God. Dan hoeft u zich toch helemaal niet bezig te houden met anderen u vertellen dat God wil. U moet het gewoon van binnen weten. En er zijn geen waarheden die u worden verkondigd. Er zijn waarheden die in u openbloeien, waarvan u zich bewust wordt. De mens is een soort microcosmos. Wanneer je in jezelf gaat zoeken, dan zul je tot aan de grenzen van je weten, je kennen en je ervaren, zul je een hele wereld aantreffen. En wat die wereld is en wat die wereld doet, ach, je wordt van buiten beïnvloed en denk er zus over en denk er zo over. Maar vraag je nou maar gewoon af, ben ik het zelf? Wanneer je iets doet, vraag je af, doe ik het nu of wordt het eigenlijk door mij gedaan op grond van allerhand dwang van buitenaf, conditionering of wat dan ook. Vind jezelf terug. Als je jezelf terugvindt, vind je ook je eigen kracht terug. Maar dat is helemaal niet zo gek hoor. De meeste mensen zeggen, ja, maar ik kan dat niet. Je kunt ontzettend veel. Maar dan moet je een beroep doen op de kracht in jezelf. Dan moet je weten dat het die kracht is die je doet en verder niets. En dan hoef je heus geen Laudate Dominum te zingen. Of een Te Deum. Dan kun je heel gewoon tegen jezelf zeggen, God, wat ben ik blij dat ik er ben. God, ik ben blij dat me de kans geeft. En ik zal het zo goed mogelijk doen hier. En als ik het niet goed doe, nou ja, doe jij dan maar wat. Ja, ik weet, het is niet vroom genoeg. Tuurlijk niet. Het is misschien niet esoterisch genoeg. Maar aan de andere kant, hè. Esoterie is naar binnen toe richten. In jezelf woont God. Als je nou licht hebt in jezelf, moet je er dan in aanbidding naar staren, of moet je je omdraaien en het van je uit laten gaan? Ik heb wel eens gezegd, liever dan een innerlijk licht dat niet tot uiting komt, ben ik een kaars die opbrandt. Nou, een tijdje geleden hoor. Maar goed, ik heb het gezegd. En waarom? Omdat het geven van licht het leven van licht is. Het geven van genegenheid, van steun, van gevoel, van hulp, is leven. En alleen maar kijken wat er gebeurt en kennis in jezelf opslaan en bezig zijn met jezelf en je innerlijke processen. Nou ja, dat is voor de spiegel te staan smoezen met jezelf, terwijl je doof bent voor alles wat de hele wereld, inclusief de schepper, je toeroept. God, dat is ook geen esoterie, hè? Dat is hatelijk. Maar ja, zou echte esoterie misschien een beetje hatelijk zijn? Echte esoterie is niet de leer van de illusie. Het is niet de heerlijke fantasie van onze eigen hoogheid. Het is niet het heerlijk gevoel dat wij boven anderen verheven zijn uitzweven. Het is gewoon het weten in mij is de kracht. Die kracht laat ik uit me voortkomen. Die kracht zal op me antwoorden. En daardoor heeft alles zijn zin en zijn betekenis. Maar ze zei, ja, maar wij zijn tot onze beproeving geplaatst in dit tranendal. En dan denk ik ook, nou, jullie moeten maar eens een of andere achtbaan gebruiken. Dan word je tenminste door elkaar geholst terwijl je naar het dal gaat. Want is dit een tranendal? Nou, als het dat is, is drie kwart van de krokodillen tranen. Het medelijden dat je hebt met jezelf, bewust of onbewust. En als je een ander ziet en je bent erdoor bewogen, dan is het toch stom om te huilen als je je hand uit de mouw kunt steken. Waarom niet? Kijk, dat is nou mijn gevoel van esoterie. Het is niet in mijzelf het hoogst ontdekken, in de tempel van mijn innerlijk staan voor het eeuwige licht. Maar het is gewoon de deuren opengooien dat licht naar buiten kan. Het is een dwaas die zijn licht om de korenmaat stelt. Dat heeft zelfs Jezus gezegd. Die komt weten. Natuurlijk, je hebt je innerlijke gesprekken ongetwijfeld. Misschien met jezelf, misschien met iets hogers. En misschien als je even ademloos stil bent met God. Maar die dingen zijn op het ogenblik toch bijkomstig. Je moet leven. Je moet werken. Je moet alles wat je doet zo goed mogelijk doen. Voor anderen zo goed mogelijk. En gelijktijdig je zo weinig mogelijk in een keurslijf laten persen van wat moet ik denken en wat moet ik doen. Je moet leren vrij zijn door jezelf meester te worden. Dat is de ware esoterie. En als dan iemand God wil prijzen, dan zeg ik best. Want er zijn geen woorden waarmee de kracht die alles heeft voortgebracht ten genoege geprezen kan worden. En dan zeg ik er wel gelijktijdig achteraan. Maar zij die proberen hem te prijzen, misprijzen zijn werken door ze niet te wachten. En dat is in een nutshell wat ik zie als antidotum tegen al wat misschien toch te zweverig loslaat van de wereld waarin je leeft, van de persoonlijkheid die je bent, van datgene wat zich in je afspeelt, datgene wat er ergens uit jezelf kan voortkomen. Ik zal het niet te lang meer maken, want je weet het niet, zo'n ex-predikant die kan misschien nog een hele tijd nodig hebben. Mijn ervaring is dus dat de predikatie langer wordt naarmate de predikant zichzelf gewichtiger voelt. En laten we dan maar hopen dat deze man, die geestelijk van hoog gewicht is, is een man geweest in zijn laatste incarnatie. Kan er ook niks aan doen hoor. Maar ja, als je met een Clarisse komt en die moet doorkomen door dit medium, dan krijgen we wel een komische voorstelling, maar ik weet niet of er veel wijn in zit. Dus, hij is iets. Hij is deel van, zeg maar, gouden licht. Hij is deel van allerhand grote lichtkrachten. En hij pakt zijn bewustzijn terug en projecteert zich weer in de gestalte van de bepaalde incarnatie. En als hij dat doet, nou ja, dan hoop ik maar dat hij die kracht weet te geven. Kijk, die kracht is belangrijk. Want als u die kracht voelt, herkent u ze ook in uzelf. Het is namelijk nooit iets wat u kunt herkennen wat niet in uzelf ligt. En als u dan naar huis gaat, moet u niet zeggen, oh, ze hebben kracht uit. Oh, wat was het mooi. Dat vind ik altijd zoiets verschrikkelijks. Hè? Komen ze uit de kerk, van een predikant of ze komen uit een seance. En dan gaan ze naar huis. En dan is eigenlijk hun lijf die, oh, wat is dit mooi. Heb je niks aan? Oh, wat ben ik sterk. Wat kan ik toch veel? Als je dat nou zo zingen, ja, dan ben ik het ermee eens. Als ik het heel kort mag samenvatten, en ik heb heus niet zoveel gekletst als sommigen op het ogenblik denken. Besef dat je deel bent van de alkracht. Besef dat de alkracht in je leeft. Besef dat het uiten van die alkracht de zin is van je bestaan. En probeer dan de kracht te herkennen om ze te uiten. Tracht niet meer of minder te zijn dan een ander, maar probeer intenser één te zijn met de kracht die in je leeft. Probeer niet de wereld te veranderen, dat kun je niet. Maar probeer jezelf los te maken van die wereld, tot je in staat bent werkelijk alle kracht die in je leeft uit te stralen en tot uiting te brengen. Ja, dat is eigenlijk heel kort, hè. En dan, ik moet nog even zeggen, de opvang heeft een net overgegaan ordelid dus wel gevonden. Maar deze gaf de voorkeur aan Henri en die is voorlopig nog niet vrij. Ik denk dat de bekering binnenkort volgt. En ziet u wel weer, hè? Iemand bekeert zichzelf door te beseffen dat wat hij eigenlijk denkt en wil en moet, niet het juiste is. En dan zeg je, wat is er dan wel? En daarmee kun je dan toch het juiste brengen. Zo, dat was dan even ook een kleine boodschap. Want we zijn wel nog niet helemaal de tijd van de waterman, dat loopt er tot DNA. Dat is een kleine boodschap. En ik hoop alleen dat u als die gastspreker komt dadelijk, dat u niet denkt, oh, wat hangt ons boven het hoofd, of nou wordt het mooi. Dat u gewoon denkt, eigenlijk ben ik dat ook. Want pas als je de ander aanvaardt als een deel van jezelf, kun je de werkelijkheid ervaren van de ander. En gelijktijdig kun je kenbaar maken wat je bent. En niets is zieliger dan een mens die aan het einde van zijn leven moet zeggen, ik heb mijzelf niet kenbaar gemaakt. Niets is zieliger dan een geest die moet zeggen, ik heb maar heel weinig begrepen, want ik was zo druk met mezelf bezig. Vrienden, bedankt voor uw aandacht. Na ongeveer 15 tot 20 minuten hebt u de kans om de gastspreker aan te horen. Hoe lang dat zal duren, weet ik dus helaas niet. Maar ik wens u in ieder geval een zegenrijke avond. En als ik misschien in uw denken hier en daar een beetje tekortgeschoten ben, nou ja, dan zal de gastspreker het wel goed maken. En als u denkt, misschien heeft hij een klein beetje gelijk, stel je dan eens op de juiste manier in. Goedenavond.